We lezen vanmorgen dezelfde schriftlezing als vorige week zondagavond. Dat is Markus 5, vanaf vers 21 tot en met 43. Dus...
En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij hem. En hij was bij de zee. En ziet, er kwam een van de oversten van de synagoge met name Jairus. En hem ziende, viel hij aan zijn voeten. En bad hem zeer, zeggende, mijn dochtertje is in haar uiterste. Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden wordt en zij zal leven. En hij ging met hem en een grote schare volgde hem en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw die 12 jaren de vloed van het bloed gehad had en veel geleden had van veel medicijnmeesters en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veeleer erger geworden was, deze van Jezus horende kwam onder de schare van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zei, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. En terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd. En zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus, bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zei, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdringt, en zegt gij, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom, om haar te zien, die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder, en zei hem al de waarheid. En hij zei tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en gij zijt genezen van deze uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwamen enigen van het huis van de overste van de synagoge, zeggende, uw dochter is gestorven. Wat zijt gij de meester nog moeilijk? En Jezus terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken was, zei tot de overste van de synagoge, vrees niet. Geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus, en kwam in het huis van de overste van de synagoge en zag de beroerte en degene die zeer weende en huilde. En ingegaan zijnde, zei hij tot hen, wat maakt gij beroerte en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem. Maar hij, als hij hen allen had uitgedreven, nam bij zich de vader en de moeder van het kind en degene die met hem waren en ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zei tot haar, Talita kumi, het welk is, zijnde overgezet, gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaar oud. En zij ontzette zich met grote ontzetting, en hij gebood hun zeer dat niemand datzelfde zou weten, en zei dat men haar zou te eten geven.
Lieve kinderen, hier in de kerk, de meeste van jullie zitten thuis, het gaat vanmorgen over een kind. Meisje van 12 jaar oud. Leerling uit groep 8, zouden wij zeggen. Misschien is jouw zus ook 12 of 11 of 13. En dat meisje sterft. Ook jij kan sterven. Al ben je kind. En het eerste wat ik jou vanmorgen wil zeggen, is dat je een nieuw hart moet krijgen. Dat je de Heere Jezus Christus lief krijgt. En dan mag je God ook om vragen. En dat wil de Heere ook geven. Het gaat vanmorgen ook over ouders. Vooral over een vader. Die een kind verliest. Het is goed om te weten, kinderen, dat in onze gemeente verschillende vaders en moeders zijn die één of zelfs meerdere kinderen hebben verloren. Een kind of kinderen stierf. Neem dat mee in je gebed. Bid voor vaders en moeders die verdrietig zijn. En door de geschiedenis van vanmorgen misschien opnieuw weer dat verdriet voelen. We mogen voor hen bidden. Het derde vanmorgen, dat is ook het laatste voor je. Het gaat vanmorgen vooral om de Heere Jezus. We zullen zien al luisterend naar de geschiedenis dat Hij alleen doden kan opwekken. Ook kleine kinderen. Die wij hebben begraven. Roept Hij terug tot het leven. Dat doet Hij straks. Maar voor jou nu vandaag is belangrijk dat je mag weten dat Hij leeft. En dat we nooit te vergeefs bij Hem aankloppen. Nu niet, vanmiddag niet, vanavond niet als je niet kan slapen. Leg je leven in Zijn hand. Alleen bij Hem ben je veilig. Het gaat vanmorgen, gemeente, over Jezus en Jairus. We zien in de tekst van vanmorgen, en ik wil die samen met u lezen, de tekst van vanmorgen uit Markus 5, en daarvan vers 34 tot en met 36, drie lijnen lopen. Ik lees eerst de tekst. Jezus zeide tot haar, dat is de bloedvloeiende vrouw, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwamen enige van de overste van de synagoge, van het huis van de overste van de synagoge, zeggende, uw dochter is gestorven. Wat zijt gij de meester nog moeilijk? En Jezus terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd, zei tot de overste van de synagoge, vrees niet, geloof alleen. Thema waaronder deze geschiedenis verkondigd wordt is Jezus en Jairus. Let dan op drie lijnen. Jezus volgt Jairus naar zijn huis. Dat is de eerste lijn. Jezus volgt Jairus. Tweede lijn. Jairus volgt Jezus naar zijn huis. En de derde lijn. Jezus brengt Jairus thuis. En dat met een hoofdletter. Jairus, Jezus volgt Jairus. Dat is de eerste lijn. Tweede lijn. Jairus volgt Jezus naar zijn huis. En Jezus brengt Jairus thuis. Jairus staat stokstijf stil. Hij had met alles rekening gehouden, maar niet met dit moment. Dat in één keer alles tot stilstand zou komen. Tot stilstand gebracht, zo leek het afhankelijk, door een onbekende vrouw. Hoe ze heet, weten wij niet. Kan best zijn dat Jairus haar naam wel kent. Als overste van de synagoge ken je de mensen van het dorp. Omdat bijna het gehele dorp wel eens of misschien wel elke Shabbat in de synagoge komt om daar een dienst bij te wonen. En deze overste van de synagoge is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de synagoge. We zouden hem enigszins kunnen vergelijken met onze koster. Die, zo vermoed ik, ook iedereen bij naam kent. Een overste van de synagoge is ook verantwoordelijk voor de dienst, de orde van de dienst. Dat alles goed verloopt. Dat de boekrollen die gelezen worden, de Bijbel die gelezen wordt, goed bewaard is. En dat de juiste boekrol die op die bewuste Shabbat aan de beurt is om uit te lezen, ook wordt aangereikt. Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. Een belangrijke en verantwoordelijke taak. En net als toen en ook nu heb je kosters die hun werk met hun hart doen, vanuit liefde tot de Heer en tot zijn dienst, die ze gedreven weten door de woorden van Psalm 84. En net als nu heb je ook toen kosters of oversten van de synagoge die hun werk doen vanwege de eer, de status of om een andere reden. In ieder geval was het wel een eervolle taak, hier in deze tijd van Jezus' daar. Het werd bij toerbeurt vaak ook vervuld door iemand die veel geld bezat, zodat hij ook kon sponsoren het gebouw, de kerkgebouw, het gebouw van de synagoge ook financieel kon onderhouden. Ja, Jairus kent iedereen en omgekeerd, iedereen kent Jairus. Jairus weet dus ook hoe er gedacht wordt over Jezus uit Nazareth. Dit moment wat we hier meemaken vanmorgen, gemeente, vindt niet plaats in de eerste dagen van het optreden van de zaligmaker. Nee, de Heere Jezus is al een tijd aan het rondtrekken in het noorden van Israël. Hij heeft al verschillende wonderen verricht, preken verteld, andere zaken waardoor hij steeds bekender aan het worden is. En Jairus weet ook van alle gemengde gevoelens die er leven rondom deze man uit Nazareth. Gevoelens van afkeuring, afwijzing, zeker in de kringen waarin Jairus zich beweegt. Gevoelens van aarzelende aanbidding. Mensen die in beslag zijn genomen door het machtige gebeuren wat de Heer Jezus heeft ontketend door zijn optreden. Jairus weet wat er leeft. En op enig moment, ik denk zelf op het allerlaatste moment, neemt hij het besluit om de zaligmaker te hulp te roepen. Zijn dochtertje ligt op haar uiterste, zo lezen we in het Marcus-evangelie. Lucas en Matthäus vertellen het met soortgelijke woorden. Dat betekent dat ze op sterven ligt. Ongetwijfeld zal Jairus toen zijn dochtertje ziek werd en hij en zijn vrouw begrepen dat het ernstig begon te worden, de dokter erbij hebben gehad. Maar wat de artsen tegen die bloedvloeiende vrouw al jaren geleden hebben verteld, dat ze niets voor haar kunnen betekenen, heeft Jairus in de achterliggende dagen gehoord. De doktoren staan met lege handen. Machteloos. En dan sta je voor de keus om je of neer te leggen bij de situatie van dat moment, of te wachten op een wonder. En welke ouder? Dat is eigenlijk geen keus. Zou niet wachten en bidden op een wonder. Het geval wil dat net op dat moment, zo hoort Jairus, Jezus uit Nazareth weer aangemeerd is aan deze kant van het meer, precies waar hij woont. Hij wist dat hij vertrokken was naar de andere zijde van het meer en hij wist niet wanneer de zaligmaker terug zou komen. Maar nu lopen de dingen samen en mag je dat niet zien als leiding? Dat net op dat kritieke moment iemand die wonderen verricht, zo heeft hij al meer dan eens bewezen, grote wonderen kan verrichten. Mensen die ernstig of ongeneeslijk ziek zijn kan herstellen en terug kan geven aan het leven. Dat juist uitgerekend hij vlakbij is, aangekomen is. Ja, Jairus bedenkt zich geen moment en snelt het huis uit. Er is geen seconde te verliezen. En hij haalt de zaligmaker op en met een paar woorden, laten we daar maar bij insteken vanmorgen, gemeente, vertelt hij de situatie, vers 22 en 23. Er staat dat hij aan de voeten van de Heere Jezus valt. Daarmee geeft hij aan dat hij machteloos is, volledig zich afhankelijk wil opstellen naar de zaligmaker, naar Jezus uit Nazareth. En hij legt zijn situatie ook neer voor de voeten van de Heere Jezus. En hij vertelt hem zeer indringend, bad hem zeer, met bewogen stem. Dat hoeft natuurlijk niet meer gespeeld te worden. Snijd door je hart wat hier plaatsvindt. Hij zegt, mijn dochtertje is in haar uiterste. Ze ligt op sterven. Ik bid u, kom, leg uw handen op haar. En ze wordt behouden. En ze zal leven. Aan dat laatste twijfelt Jairus geen seconde. Dat wanneer de Heer Jezus komt en gearriveerd is in het huis van Jairus en zijn hand op zijn dochtertje legt, het meisje terstond genezen zal zijn en direct zal opstaan van haar bed en teruggegeven kan worden aan het leven, dat ze behouden is, dat ze weer verder mag gaan met haar jonge leven, dat op het punt staat om tot bloei te komen. Geen spoortje van twijfel. Jairus weet het. Als Jezus in mijn huis is, en hij zijn hand op haar legt, dan is het meisje behouden. En Jezus gaat mee. Volgt hem. Let u daar even op. Volgt hem. Nou, Iris staat er geen seconde bij stil. Dat was ook zijn opzet. Zo snel mogelijk meenemen. Hij weet immers de weg naar zijn huis, door die smalle straatjes. Nu is er geen seconde te verliezen. Dan kan de Heer Jezus niet voorop lopen en af en toe aan Jairus vragen, moeten we hier rechtsaf? Is het die straat of moeten we een straatje verder? Is het dat huis of is het juist het huis daarnaast? Nee, er valt geen seconde te verliezen. Jairus neemt de leiding, hij gaat voorop en Jezus moet hem volgen. Toch wil ik daar heel even bij stilstaan, gemeente. Juist ook met het oog op de geschiedenis die voor ons ligt opengeslagen. Het gaat zo snel. En het gaat zo onopgemerkt. Maar toch gebeurt er hier iets heel bijzonders. Iets wat wij allemaal herkennen als wij in zo'n of een soortgelijke situatie terecht zijn gekomen. Verplaats u zich even in deze vader. Hij heeft maar één doel voor ogen. Zijn dochtertje. Let u even op dat verkleinwoord. Dochtertje. Waarin je de genegenheid hoort doorklinken. Dat zijn dochtertje blijft leven. Dat is het doel waarvoor hij aanklopt bij de zaligmaker. En nu de Heere Jezus meegaat, heeft Jairus dat doel alleen maar voor ogen. Hij moet met hem mee. Om te doen wat Jairus aan hem vroeg. Kom, uw hand opleg en ze zal leven. En afhankelijk lijkt het alsof Jezus daarin ook meegaat, volgt hem. Maar wat gebeurt hier eigenlijk? Hoe aangrijpend deze geschiedenis ook is, en hoe vanzelfsprekend en herkenbaar de houding van Jairus als vader ook naar ons toekomt. Jezus moet hem volgen. De hand van de zaligmaker wordt begrensd door het gebed van Jairus. Als u uw hand op haar legt, dan zal ze leven. Met andere woorden, gebeurt het niet, uw hand op haar leggen, dan sterft ze. Jezus' voet wordt begrensd. U moet volgen. Kom. Zo snel mogelijk. Er is geen seconde te verliezen. En als de voet van de zaligmaker over de drempel van het huis van Jairus gaat en bij het bed van het meisje staat, dan blijft ze leven. En als de hand van de zaligmaker, de voet van de zaligmaker, zich aan moet passen aan de verwachting van deze vader, wordt de almacht van de zaligmaker begrensd door de nood van Jairus. Als Jezus niet voldoet aan de verwachting van Jairus, komt het niet goed. Gemeente, versta mij goed vanmorgen. En ik hoop dat u zo ook luistert. Ook u als vader of als moeder die zich herkent in de nood van Jairus en ook in het verdriet van Jairus. Laten we vooruitkijken om meteen met onze vinger omhoog te gaan staan. Dat is het eerste wat we tegen elkaar vanmorgen moeten zeggen. En ik wil het vanmorgen ook volop opnemen voor deze vader, Jairus. Ik zou op dezelfde wijze me gedragen hebben en ook gebeden hebben. Heere, als u dit dan. Maar toch wil ik even heel voorzichtig een kleine vergelijking maken. En dat wil deze geschiedenis die voor ons ligt opengeslagen ook. Het is niet voor niets dat Marcus en Matthäus deze twee verhalen, de genezing van de bloedvloeiende vrouw, het wonder dat verricht wordt door Jezus in het huis van Jairus, samen smelt, verweven heeft. Dat komt ook omdat de dingen elkaar kruisen, letterlijk en figuurlijk. We zullen dat zo meteen ook zien. Maar Marcus doet dat om nog een andere reden. Indirect maakt hij als evangelist de vergelijking tussen die bloedvloeiende vrouw aan de ene kant en Jairus aan de andere kant. Beiden erkennen elkaar op één vlak. Ondanks dat hun levens mijlen ver uit elkaar liggen. De bloedvloeiende vrouw werd door Jairus bij de deur van de synagoge tegengehouden. Dat behoorde bij zijn takenpakket. Om ervoor te zorgen dat iemand die onrein is, niet binnen mocht komen. In de synagoge. En deze bloedvloeiende vrouw zou Jairus op dat moment waarschijnlijk ook wel gekend hebben. Misschien heeft ze het nooit gedurfd om op de Shabbat voet over de drempel van de synagoge te zetten, om samen met de gemeente in die plaats samen te komen, de psalmen te zingen, te bidden, te luisteren naar de schriftuitleg en mee te doen aan de dienst in de synagoge. Omdat ze wist dat er een overste van de synagoge was die ook niet alleen een drempel, een dorpelwachter was om op te letten dat alles goed zou gaan in de synagoge. Maar ook moest beantwoorden aan de heiligheid van God en van Gods wet. En daar paste zij niet tussen, als onreine vrouw. En uitgerekend deze vrouw, die door Jairus wordt tegengehouden bij de deur van de synagoge, waagt het om van achteren te komen, met maar één gebed en één verlangen in haar hart. Als ik maar met mijn vingertop zijn kleding aanraak, zo zagen we zondagavond, dan ben ik genezen. Zij maakte zichzelf afhankelijk van Jezus. En Jairus maakt Jezus afhankelijk van hem. Voor haar was het geen vraag. Kan hij mij genezen? Nee, ze zei tegen zichzelf, en dat bekende ze ook later, als ik hem maar aanraak, al is het maar even een tik, onopgemerkt, dan ben ik genezen. De almacht van Christus was voor haar onbegrensd. Zij moest komen naar hem. En ze twijfelde ook geen seconde aan de gewilligheid van de zaligmaker. Dat stond voor haar vast. Al kom ik zelfs van achteren en raak ik hem even aan. Wil hij mij genezen? Want ze had van Jezus gehoord. En dat had ze uit die naam begrepen. Hij wil, kan en zal zalig maken. Maar Jairus twijfelt aan de wil. Hij bad hem zeer. En onderwerpt Jezus' wil aan één voorwaarde. Kom, hand opleggen en dan leeft ze. En de zaligmaker gaat er in eerste instantie mee. Stelt zich op achter deze vader en loopt met hem mee. En laat hem vastlopen. Letterlijk en figuurlijk. Want terwijl de zaligmaker nog in gesprek is met die bloedvloeiende vrouw. En dus met zijn rug naar Jairus staat. Hij keerde zich om te zien wie dit heeft gedaan. op zoek naar haar. En als hij haar naar voren heeft gehaald, valt deze vrouw voor de zaligmaker neer. Dat heeft Jairus kort daarvoor ook gedaan. En ze vertelt hem al de waarheid. Kijkt u even over de schouders van Jezus naar achteren. Daar staat Jairus, handen wringend, het zweet op zijn voorhoofd, geen seconde te verliezen. En dan nu dit. Zou hij iets opgevangen hebben van wat deze vrouw heeft gezegd? Nee, hij wordt bezeten door één gedachte, zijn dochtertje ligt op haar uiterste. En terwijl die vrouw vertelt, Heer, ik had maar één gedachte in mijn hart. Tik ik met mijn vingertop de zoom van uw kleding aan, dan weet ik het zeker. Ik ben behouden. Zou jou Iris iets opgevangen hebben van het woord van de zaligmaker? Dochter, ga heen in vrede. Uw geloof heeft u behouden. Hij hoorde de woorden. Maar het waren klanken. Hij had maar één doel voor ogen. Jezus moet hem volgen. Dan komt het goed. Nu staart hij daar. Kijken tegen de rug van Jezus. Het lijkt dat deze man hem helemaal is vergeten. Is dat nou een mens die bewogen is om een ander? Is dat nou wat hij voortdurend heeft laten zien in zijn teken en heeft laten centraal stellen in zijn prediking dat hij gekomen is om het verloren te zoeken? Is dat nou innerlijke bewogenheid en ontferming? Een zaligmaker die zegt mee te komen. En die halverwege opeens stilstaat en zich omdraait, met de rug naar je toe gaat staan en net doen alsof je niet meer bestaat. Waarom handelt Christus zo, gemeente? We kunnen het handelen van de Heere niet altijd verklaren. Zeker niet in situaties als deze. Waarom sterven kinderen? De knop van hun leven. Waarom staan ouders handen wringend bij het bed? Kijk ze machteloos toe. Hoe gebeden niet worden verhoord. Waarom kan het zo stil zijn in zo'n situatie? En lijkt het soms zelfs, en ik verwoord maar gewoon een gedachte, wat ik een keer tegenkwam in de achterliggende jaren bij een vader of een moeder, alsof God op dat moment niet bestaat. Kunnen wij het handelen van de Heer in het leven van onze kinderen altijd begrijpen? Nee, dat is ook niet onze roeping. Laten we dan ook niet aankomen met verklaringen bij een vader of een moeder, bij ouders, die zich herkennen in de nood van Jairus. De Heer zal het wel om die en die reden doen. Alsof wij inzicht hebben in de verborgen raad van God. En trouwens, wat werken die woorden uit in het hart van een vader en een moeder? De eerste vraag die bovenkomt, waarom doet God dat dan met mijn kind? Waarom hij of zij? Maar wat we hier wel zien gebeuren, gemeente, hoe tegenstrijdig het ook klinkt, en het is ook wel de gouden draad van morgen in de prediking, is dat de Heere Jezus niet alleen oog heeft voor het dochtertje van Jairus, maar vooral voor de vader van dat dochtertje, Jairus zelf. Hoe het ook verder zou gaan. Wij weten als lezers van de schrift dat het meisje zo meteen door de zaligmaker wordt opgericht van haar bed. Dat weet Jairus niet, ook niet wanneer de zaligmaker tegen hem zegt, geloof alleen. Hoe het ook verder zou gaan, de verhouding tussen deze vader en tussen de zaligmaker moet worden omgedraaid. Niet Jezus moet Jairus volgen, maar Jairus moet Jezus gaan volgen. En volgen, dat betekent uit handen geven. Alles loslaten. Zelfs de regie over je eigen leven. Volgen betekent dat hij zo meteen de straat in gaat. Dat hij als eerste de deur naar binnen gaat. En dat hij de plaats inneemt van de Heer des huizes en tegen de mensen die daar binnen zijn zegt en eruit. Dat hij als eerste de slaapkamer bij binnen gaat. En dat hij doet wat hem behaagt. Dat is volgen. Het kan zomaar zijn, gemeente, al luisteren naar de prediking van vanmorgen, dat er een vader of een moeder op dat punt vanmorgen is vastgelopen. Tot dat moment. Het ingrijpende moment in het leven van u of van uw gezin. Het kan het sterven van een kind zijn, het kan ook een andere ingrijpende gebeurtenis zijn. Dacht u dat u Jezus kende? Maar toen het anders ging dan dat u aan hem vroeg. En toen plotseling dat onvoorziene gebeurde. En het leek alsof hij zich in één keer omkeerde, met de rug naar u ging staan en blijkbaar u helemaal vergeten was. Was u in één klap alles kwijt. Dan sta je daar alleen. Zie je hem daar staan, Jairus? Allemaal mensen om hem heen. Niemand die meer aandacht geeft voor deze vader. Alle ogen zijn gericht op die bloedvloeiende vrouw die geknield ligt voor de zaligmaker en hem beleidt wat ze heeft gedaan. Iedereen let op de zaligmaker. Maar niemand ziet Jairus, die vader, staan. Alleen onder de mensen. Dat is ook wel merkwaardig, gemeente. Zo zijn wij mensen. De mensen gingen mee om te zien wat er bij Jairus zou gaan gebeuren. En nu er plotseling iets anders dit keer kruist, zijn de mensen Jairus vergeten. En hebben ze alleen maar aandacht voor die vrouw. Wat ligt daar ook een pijn? Iedereen had in die dagen aandacht voor wat er gebeurde. Maar in de week daarna gebeurde er iets anders. Dan stond je alleen. Ging alle aandacht naar die ander. Kijkt u even met me mee naar de geschiedenisgemeente. We maken een stap naar het tweede punt. Jairus volgt Jezus. Als de Heer Jezus die boodschap tegen die vrouw zegt, vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal, vers 35. Terwijl hij die woorden uitspreekt, komen een paar mensen van het huis van de overste van de synagoog. En zo stel ik het me voor, ze zeggen het persoonlijk tegen Jairus, hij wordt hier ook persoonlijk aangesproken. Uw dochter is gestorven. Wat zijt gij de meeste nog moeilijk? Met andere woorden, van hem niet langer meer lastig. Het is te laat. Je ging met je laatste hoop het huis uit. Je rende door de straat. Je kreeg het voor elkaar dat de zaligmaker direct begreep wat je bedoelde en wat je voor ogen stond. Hij ging mee, maar in één keer doorkruiste dit alles. De geschiedenis met die bloedvloeiende vrouw, nu staat het stil. Was dit maar niet gebeurd? Had deze vrouw hem maar aangeraakt? Trouwens, wie moeten we hier iets verwijten? De bloedvloeiende vrouw, het was haar bedoeling om onopgemerkt te blijven, toch? Als ik alleen maar van achteren aanraak en stilletjes weer terug ga de scharen in, dan ben ik genezen. Maar wie stond er stil? Wie draaide zich om? Wie ging dat gesprek aan? Waarom doet Jezus dit? Hij had toch beloofd om mee te gaan? Hij gaf toch grond voor die verwachting? Hij ging toch in op dat gebed. Als u alleen maar uw hand op haar legt, dan blijft ze leven. Blijkbaar is hij dus ook maar gewoon mens, hè? Kan maar één ding tegelijk. En maakt hier op dit cruciale moment de verkeerde keus. Als hij die vrouw nou had laten lopen. Zij wist wat er bij hem was gebeurd. Hij wist wat voor wonder er in haar leven was plaatsgevonden. En misschien haar later nog eens een keer had opgezocht. Dan waren twee wonderen gebeurd. En dan had de Heer Jezus laten zien onderweg naar het huis van Jairus dat hij open staat voor iedereen, maar toch dat ene doel voor ogen houdt. Het meisje wat daar op haar uiterste ligt. En in één keer valt Jairus geloof op de straatstenen uiteen. Daar sta je. God beantwoord niet aan de verwachting van Jairus. En dan houdt het geloof van Jairus op te geloven. Dan is het meisje overleden en het geloof van Jairus weggevaagd. Begrijpt u, gemeente, wat hier gebeurt? Ik niet. Waarom handelt Jezus zo? En waarom doet hij deze vader zoveel pijn? Als die daar staat en machteloos toekijkt en nog eens een keer dat bericht ook hoort. Stop er maar mee. Val de meeste niet langer lastig. Dochtertje is overleden. Stop maar met bidden. Stop maar met geloof. Stop maar met alles. Ga je dochter begraven. En probeer het leven weer op te pakken. Waarom laat God het zo ver komen? Maar gemeente, ik denk dat we twee dingen in de gaten moeten houden vanmorgen. In de eerste plaats maar een hele algemene opmerking. Ik hoop dat u begrijpt wie dit zegt. Hele eenvoudige opmerking. God laat zich niet narekenen. En helemaal niet iets voorschrijven. God is God, gemeente. Soeverein. En tegelijkertijd is God een God die wel wil vertroosten. Maar zijn troost is van een totaal andere orde dan de troost die wij mensen vaak onder troost voor ogen hebben. Wat ik bedoel te zeggen is dit, dat Jairus de macht van de zaligmaker afmeet aan zijn hand. En die hand is begrensd. Tot aan de grens van dood en leven. Kan Jezus wat doen? En daarna houdt het op. Maar nu hij hier in één keer staat, alleen op de straat, heeft net dat bericht gehoord, als aan de grond genageld, keert de zaligmaker zich om, laat het nog maar even lezen. Jezus terstond gehoord hebben het woord dat er gesproken werd, zei tot de overste van de synagoge, vrees niet, geloof alleenlijk. Wat is het geloof op dit moment? Wat moet Jairus geloven? En wie kan hij nu nog geloven? Moet hij deze mensen geloven die deze onaanstijding gebracht hebben en tegen hem gezegd hebben, je dochtertje is overleden? Kan hij nog wel zichzelf geloven omdat hij met zijn geloof de straat is opgegaan, de zaligmaker tegemoet? Kom, leg uw hand op er en ze blijft in leven. Of moet hij Jezus geloven? Terwijl de Heere Jezus voor de rest helemaal niets zegt wat hij gaat doen. Feiten thuis spreken voor zich. Want er leeft in het hart van Jairus dat is aangrijpend. Maar wat zegt Christus? Wees niet bang, Jairus. Met andere woorden, ik weet wat er nu door je heen gaat. Wees niet bang. Vertrouw me alleen. Wat een macht schuilt er trouwens in het woord van de zaligmaker. Hè? Het ligt toch voor de hand om bang te zijn als vader, wetend wat je zo meteen moet gaan doen. Je dochter begraven. En wat is een mens zonder God, zonder hoop en zonder troost in het leven? Jairus geloof is in één klap weggevaagd. Wat houdt hij nou nog over? Alleen Jezus. Meer niet. Maar is dat ook niet het ware geloof? Alleen Jezus. Meer niet. Dat is dus blijkbaar genoeg, gemeente. Alleen Jezus. Meer niet. Weet u wat ik nou zo groot vind? Dat Jezus in staat is om deze verdrietige vader achter zich te krijgen. Dat zou u en mij nooit lukken. Maar de zaligmaker wel. Het staat zo heel eenvoudig. Kijk er maar mee in vers 37. En hij liet niemand toe. Jezus liet niemand toe. Hem te volgen. Nu komen de namen van drie discipelen. En Marcus heeft die andere naam niet vergeten. Omdat hij weet dat wij als lezers het begrijpen. En Jairus volgt Jezus. Nu zijn de rollen dus omgedraaid. Het begon met Jairus die voorop liep. In één keer stond alles stil. En nu gaat Jezus voorop. Onderweg naar het huis van Jairus. Dat is vanmorgen allereerst de troostgemeente die het evangelie openlegt hier op dit moment. Dat hebben wij allemaal nodig. Dat niet Jezus ons volgt en doet wat wij verwachten en vervult in onze gebeden en onze verlangens voorziet, maar dat we Jezus volgen. Onvoorwaardelijk. Niet meer met die woorden indien. Als u dit, dan gebeurt er dat. Maar dat hij voorop gaat. En dat zijn woord, vrees niet, wees niet bang, genoeg is voor de rest van ons leven. Hoe het ook gaat, wat we volgend de zaligmaker ook zullen ontmoeten in het leven. Hier, zoals we zo meteen zullen zien, wordt het dochtertje van Jairus opgewekt, teruggegeven en niet zonder reden. Dat zal meteen ook duidelijk worden. Maar ook als we een kind moeten begraven, kinderen moesten begraven, een broer of een zusje moesten begraven, een vader of een moeder, een man of een vrouw, een kleinkind. Dat hij voorop gaat, onderweg naar de begraafplaats. Staande bij het graf, terugkerend naar onze huis, de rest van ons leven dat voor ons ligt. En laat ondervinden dat het waar is wat hij zegt. Wees niet bang. Mag u de zaligmaker zo kennen, zoals hij zich hier voorstelt. En als dat op dit moment niet zo is, dan wil ik u allereerst van harte uitnodigen, gemeente, om in aanvolging van de oproep van het evangelie van Jezus Christus, die vanmorgen ook roept, volg mij, u hem zo ook voor te stellen. Maar ik wil me in het bijzonder wenden tot hen die vastgelopen zijn in het leven, die dachten dat ze God kenden en dachten dat ze de zaligmaker kenden, totdat dat ene gebeurde. En nu ben je alles kwijt. Mag ik eens heel eenvoudig vanmorgen vragen, wie gaat er nu voorop in je leven? Sta je nog steeds alleen? Je hoop de bodem ingeslagen? Je geloof weggevaagd? Zonder troost? Zonder God? Zonder Christus? Dat klinkt vanmorgen ook het woord tot jou en tot u. Vrees niet. Geloof alleen. Volg mij. Dat is wat Jezus vanmorgen doet. Oproep om hem te volgen. Ik maak er een stap, gemeente, naar het derde punt. Hij komt in huis. En in de manier waarop Marcus beschrijft hoe de Heer Jezus binnenkomt, wordt duidelijk dat hij zich meteen ook opwerpt als de Heer des huizes, als de eigenaar van het huis. De rollen zijn dus ook echt omgedraaid. Niet Jairus heeft meer de deur van zijn woning en niet Jairus zegt meer kom maar binnen. En niet Jairus die zegt tegen de visite die er samen is gekomen en de mensen die willen meeleven in het gezin. Dit is Jezus die ik geroepen heb. Hij komt dan wel te laat, maar hij is wel van plan om even nog hier samen met ons te zijn. Nee, vanaf het allereerste moment tot en met het laatste moment is het de zaligmaker die handelt, de zaligmaker die spreekt. Ja, Iris heeft letterlijk en figuurlijk niets meer te zeggen in zijn huis. Wat is dat vertroostend, gemeente? Dat juist in deze omstandigheden, in een huis vol rouw en verdriet, iemand niets meer hoeft te zeggen als Jezus daar is. De woorden vrees niet, die daar op straat klonken, klinken nu in het huis van Jairus. Hier komt de levende binnen, in het huis van Jairus. Iemand die de macht heeft, een onbegrensde macht. En die zijn heerlijk werk ook gaat tonen zometeen in dit huis. Maar hij heeft het dus ook voor het zeggen in het huis van Jairus. Wat maakt dat een verschil, gemeente? In wat voor rouwhuis je komt. Of Jezus daar is. Of niet. In de loop van de jaren ben ik ik heb het nooit bijgehouden, maar in tientallen rouwhuizen geweest. Meestal van kerkmensen, soms ook van onkerkelijke. Maar je merkt het wel. Of Jezus daar is, of niet. In allebei de woningen veel verdriet. In allebei de woningen grote verslagenheid. In allebei de woningen pijnlijke vragen. In allebei de woningen soms ook vragen die door je ziel snijden. Maar in het ene huis waar Jezus niet is, cirkelen de vragen door de kamer en hebben ze geen adres. En in het andere huis waar Jezus wel is, wordt op een gegeven moment ook gezegd, zullen we bidden. Met dat ik dat zeg, gemeente, moet ik denken aan een vader zoals Jairus in een van mijn vorige gemeenten. Zijn dochtertje werd plotseling uit het leven weggenomen en ik werd opgeroepen om er naartoe te gaan. En ik was eerder dan de ouders daar aanwezig op de plaats. En dan sta je daar als predikant, alleen al onderweg. Wat moet je nou zeggen? Hoe moet je handelen? En ik wist het eerlijk gezegd niet. Dan alleen maar bidden. De ouders kwamen bidden. Ze gingen naar hun dochter. En ik werd erbij geroepen. En toen zei die vader, ik zal het nooit meer vergeten. Dominee, zullen we bidden? daar was Jezus. Die zei, vrees niet. Wat is de zaligmaker machtig, gemeente? Dat hij aan ouders, aan zondaren, met net zo hard als u en ik, dit kinderlijk vertrouwen schenkt. Om de handen te vouwen. Troost van God te bidden. Zaligmaker komt binnen. En ik vat het maar in één woord samen, gemeente. Zet al die mensen in één woord buiten de deur. Kijkt u maar mee, vers 39. Hij komt naar binnen en hij zegt, wat maakt je voor beroerte, wat voor opschudding, waarom huilen jullie? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En ze lachen hem uit. Maar hij zet ze buiten de deur, neemt de vader en de moeder van het kind, Jairus en zijn vrouw, de drie discipelen die meegenomen zijn, en gaan naar binnen, daar waar het kind ligt. En vat de hand van het kind, vers 41, en zei tot haar, Talita Kumi, dat is Aramees, dochtertje, ik zeg u, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaar oud. En zij ontzette zich met grote ontzetting. Dan kan ik vanmorgen, gemeente, helemaal uittekenen wat voor machtig wonder hier gebeurt. En dat is ook een groot wonder, dat staat buiten kijf, laat dat heel duidelijk zijn. Maar dan zouden we vanmorgen, al luisterend, al kijkend naar die geschiedenis, als buitenstaanders kunnen zeggen, wat is de almacht van Christus toch groot? En die is groot. We mogen God bidden om een wonder, ook op een moment als haar arts zegt, ik kan niets meer voor u betekenen. En de Heere kan ook wonderen verrichten. Dat heeft u ook gedaan in het verleden in onze gemeente, meer dan eens. Maar ik wil me vanmorgen vooral richten tot hen die dit wonder niet hebben meegemaakt. Die hun kind moesten gaan begraven. Dan lees je deze geschiedenis toch anders. Met jaloezie misschien. Of ook met ongeloof. En met verwijt. Waarom zij wel? En we hebben ook gebeden. We hebben ook gesmeekt. Er gebeurde niets. Juist voor u heeft deze geschiedenis dan meer te zeggen dan voor hen die mogen delen het wonder van de Jairus. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dit. Kijkt u maar even mee. Er staat in de eerste plaats, dochtertje, ik zeg u, sta op. En dat is niet zomaar een aanspraak, gemeente. Dus zoals wij wel eens met vol genegenheid kunnen zeggen, als we bij iemand op bezoek zijn tegen een dochter of een zoon kind, terwijl het ons kind niet is. Maar je wil daarin iets laten doorklinken van je genegenheid. Misschien ook wel je liefde voor dat kind. Nee, als de Heere Jezus zegt dochter in deze geschiedenis, dan heeft hij dat al eerder gedaan. Namelijk tegen die bloedvloeiende vrouw. Ook haar sprak hij aan met dochter, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En wanneer hij nu, enkele minuten later in het huis van Jairus komt en dat meisje pakt en haar opricht uit het bed, spreekt hij er opnieuw iemand aan met dochter. Blijkbaar heeft de zaligmaker hier iets anders voor het oog. Namelijk dat door zijn persoon mensen aan hem worden verbonden. Door het wonder dat hij verricht bij de bloedvloeiende vrouw, ga heen in vrede, dochter, uw geloof heeft u behouden. En door het wonder dat hij verricht hier in het huis van Jairus, herschept Christus een familie om zich heen. Van zonen en van dochters, die hij straks voorstelt aan zijn vader. Als ik dat zo zeg, gemeente, dan denk ik toch even ook aan de andere kinderen van de gemeente. Deze zaligmaker wil ook jouw zaligmaker worden. Wil jou maken tot kind van zijn vader. Jou voorstellen als zoon en een dochter voor het aangezicht van de Heer. Het zij dat je 10 wordt en overlijdt, 12 wordt en overlijdt, 15, 18, 34, 42. Je vader of je moeder, je gaat begraven. Wat als jij dan ligt in de handen van deze zaligmaker? Dan blijf je dochter en zoon van hem. Door Gods genade. Dan krijgen die woorden, ik zeg u, sta op, opeens ook een verrijkende betekenis, gemeente. Dan moeten we die woorden ook lezen tegen de achtergrond van het evangelie. Dan mogen ze niet toegespitst worden alleen op dit moment in het huis van Jairus, waar de Heere Jezus dat wonder verricht en dat meisje op haar benen zet, zodat ze zo meteen door dat huis wandelt en naar buiten gaat. Maar dan klinkt hier als het ware al de aankondiging in door van de opstandingsmacht van de zaligmaker. Ik zeg u, sta op, doden zullen horen de stem van de levende God en die ze horen, die zullen leven. Hier toont de zaligmaker voor oog, in het huis van Jairus, wat hij zo meteen gaat doen bij al zijn zonen en bij al zijn dochters, ongeacht de leeftijd waarop ze hier onder het midden van ons werden begraven. Maar ze zijn van zijn vader en daarom komt hij straks in dat huis waar onze kinderen liggen, om tegen hen te zeggen, dochter, zoon, ik zeg u. Sta op. Het laatste vanmorgen, gemeente, en dan kijk ik toch nog even met wat andere ogen naar deze geschiedenis dan alleen maar naar het moment, is wat hier gebeurt. De Heer Jezus verbiedt de vader en de moeder en de anderen te zeggen wat er gebeurt. Maar dit is natuurlijk niet stil te houden. De mensen zijn buiten de deur gezet. Nou, ik geloof niet dat ze naar huis zijn gegaan. Ik denk dat ze op straat hebben gewacht. Om te zien wat er gebeuren zal. En om op te merken wat daar in dat huis voor de rest allemaal plaatsvindt. En dan gaat de deur open. Ja, hoe gaat dat? Ik moest met de voorbereiding voor deze preek denken aan de situatie in ons gezin enkele weken geleden. We zaten voor de tweede keer in quarantaine. En het duurde nog wel even voordat de laatste van ons gezin had gehoord dat de test negatief was. En toen dat bericht binnenkwam, was in één keer de huiskamer leeg. Iedereen was weg. Allemaal naar de vriendjes, naar de vriendinnetjes. Nou, wat zou zo'n meisje van 12 nou doen? Als ze opstaat van het bed. Ik geloof niet dat ze op de bank gaat zitten. Bij haar ouders. Het eerste wat ze doet, is naar buiten. Naar de vriendinnetjes. Dan gaat die deur open. Dan zie je de mensen buiten staan. Ze verwachten dat Jairus of Jezus weer naar buiten komt. En dan komt dat meisje naar buiten. 12 jaar oud. Kijk ze even verlegen aan. En rent snel door naar de vriendinnetjes. Maar dat is toch het leven, of niet? Als de zaligmaker het leven geeft, dan geeft hij toch ook het leven. Een leven van onbevangenheid. Van vreugde. Van kinderlijke onschuld. Dan heeft dat meisje niks meer te maken met die mensen die kwamen om te rouwen in het huis van haar ouders. Dan staan deze mensen voor de keus. Om of al hun attributen mee te nemen naar huis. Wachtend op het volgende sterfgeval waar ze weer kunnen optreden als klagers en als zangers. Om een rouwdragende familie te begeleiden onderweg naar het graf. Of om dat meisje te zien. En het tegen te zeggen. Opgestaan. Waarlijk opgestaan. Echt waar. Let u er ook even op wie er binnen blijft. Dat is de zaligmaker. Hij opende de deur voor het meisje naar het leven. En hij blijft achter die deur. Om zonder woorden aan te kondigen. Ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zo'n zaligmaker is er ook in deze tijd voor u en voor jou. Een zaligmaker die zegt, vanmorgen ook door de prediking van deze geschiedenis, vrees niet, geloof alleen. Amen.